Ja, ik wilde het vandaag hebben over het Eshet Chayil. En ik wil even vingers zien van de mensen die... Iets verder weg. Zo. Van de mensen die weten wat ik daarmee bedoel. Het is uiteraard een Hebreeuwse term. Nou, dat zijn er niet veel. Dus dat is mooi. Want dan kunnen we het daarover hebben. Het Eshet Chayil is het loflied op de vrouw. Nou is dat een heel risicovol iets om over te praten, want ja, ik loop nu dus de kans dat dus ongeveer de helft van de zaal opstaat en weggaat. Ik denk, nou, dat is toch niet voor mij. Maar ik denk dat het iets is wat voor man en vrouw allebei interessant kan zijn. Nou, het Eshet Chayil, voor degenen die het niet weten, staat in Spreuken 31. En ik zal eerst wat vertellen over de achtergrond van het Eshet Chayil. Hier zien jullie in het Hebreeuws het Eshet Chayil, daar kom ik straks nog op terug. Het leuke van het Eshet Chayil, dat zie je eigenlijk alleen in het Hebreeuws. Dat het loflied op de vrouw is een soort gedicht. En elke letter van elke zin waar het mee begint, dat begint met een Hebreeuwse letter uiteraard van het alfabet. En dat loopt eigenlijk het hele alfabet door. Dus het begint met de alef, beet, gimel, taf, of gimel, dalet, he, enzovoort, tot aan de taf. Dus het vormt een soort gedicht op zijn Hebreeuws. Dat zien we dus in het Nederlands niet, maar in het Hebreeuws wordt dat wel zichtbaar. Het heeft dus echt een loflied, een gedicht, zo moeten we het ook zien. Ja, het staat in Spreuken, dus we gaan er eigenlijk vanuit dat het geschreven is door koning Salomo. Maar er zijn wat commentaren die zeggen, ja, we weten niet helemaal zeker of dat is. En het is op zich ook een logische verklaring, want Salomo had meerdere vrouwen, dus ja, hè, zou hij dan echt een loflied hebben op zijn vrouw? Als we kijken naar de Midrash, dat is een oud commentaar op de Bijbel, dan wordt er gezegd, of gesuggereerd eigenlijk, dat het een lied van Abraham is, van oudsher, wat hij heeft geschreven over Sarah toen hij rouwde over Sarah. En we lezen in Genesis 23 vers 2. En Sarah stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land van Canaan. En Abraham ging naar binnen om over Sarah te rouwen en haar te bewenen. En de uitleg is dan eigenlijk, hè, rouwen is ja, gewoon verdriet hebben in het Hebreeuws. Maar bewenen is eigenlijk ja, dat je ook mooie dingen over iemand zegt. Dus eigenlijk een lied zingt of een gedicht maakt. En daar is de gedachte uit ontstaan dat, ja, dat het loflied op de vrouw op Sarah zou slaan. Er zijn nog andere uitleggen en die zeggen van ja, als je kijkt naar elke zin, en dat voert te ver door om dat nu uit te leggen, maar elke zin zou gaan over een specifieke vrouw in de Bijbel. En we zien natuurlijk in de Bijbel komen telkens bepaalde heldhaftige vrouwen naar voren. Vrouwen die een cruciale rol spelen. En die kan je terug herleiden naar elke zin in het loflied op de vrouw. En tezamen, al die vrouwen samen vormen de ideale vrouw. Nou, en traditioneel wordt het gezongen of gelezen in Joods-orthodoxe kringen op de vrijdagavond eigenlijk. Nou, wij zijn eigenlijk thuis ook gewend gezin om dat te doen. En toen ik dat, ja, dan lees je dat elke week. En dan op een gegeven moment dan ga je nadenken ook ja, toch over de tekst van wat staat er nou. En ik gebruik vaak de NBG-vertaling, omdat dat een bijschrijfbijbel is, dus dat vind ik dan fijn. En daar lees ik dan een degelijke huisvrouw. Wie zal haar vinden? Nou ja, dat klinkt tegenwoordig wat aanmatigend, hè? Het woord huisvrouw, dat wordt tegenwoordig toch ja, ik vraag vaak aan patiënten in de spreekkamer als arts van aan vrouwen, wat doet u voor werk? En dan, ja, nee, ik ben huisvrouw, dat komt er eigenlijk een beetje beschamend uit. Dus die term is tegenwoordig toch wat gevoelig. Nou, als we nou naar andere vertalingen kijken, dan zegt de herziene staatsvertaling een deugdelijke vrouw. Nou ja, goed, misschien iets beter, maar... Kijk, de Naardense vertaling zegt een vrouw van vermogen. Nou, dat klinkt wel aardig, hè? Een vrouw met veel geld. Een sterke vrouw, de NBV, vind ik ook nog wel mooi. Een goede vrouw, zegt het boek. En in het Engels, de King James Version zegt a virtuous wife. Dat betekent ook iets van deugdzaam. Nou, je begrijpt al dat de vertalingen, die zijn er niet zo heel erg... Oh, sorry. Ja. Ja. De vertalers, die komen er niet echt uit, hè, wat het nou precies is. Ook de wereld is er niet helemaal uit. We zien eigenlijk dat vrouwen mannen moeten worden. Eigenlijk, het feminisme is begonnen met een soort gelijke rechten ook voor vrouwen. Maar ik denk de laatste jaren wordt het steeds meer dat een man of een vrouw eigenlijk precies hetzelfde moet doen als een man. En andersom soms ook. Maar laten we kijken wat de Bijbel erover zegt. En ja, hoe we daarnaar moeten kijken. En dan lezen we eigenlijk, moeten we helemaal terug naar de scheppingsorde. En daar staat, en de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal een hulp maken die bij hem past. Nou, dat klinkt ook een beetje, hè, daar kan je ook alle kanten mee op, een hulp maken. Hè, dan denk je van, nou ja, een hulpje of een slaaf, of hè, die kan al gauw die kant op. Maar wat zegt de grondtekst? Nou, daar staat het woord ezer kenego. En als we daarna gaan kijken, dit is trouwens een mooie tekening, vond ik, van Jan van 't Hof. Ik weet niet of jullie die kennen, kunstenaar uit Dordrecht. Hè? En daar zie je Adam eigenlijk zoeken naar een geschikte partner. Nou, als we kijken naar die woorden ezer nego, kenego... Ja, dat ezer, dat betekent hulp, maar dat moeten we toch in een hele andere context plaatsen. Want als we kijken naar dat woord waarvoor dat gebruikt wordt, dan is het eigenlijk God die als hulp wordt gezien. Bijvoorbeeld in Psalm 54, maar er zijn nog andere teksten, lezen we, zie, God is mij een helper, een ezer. De Heere is het die mijn ziel ondersteunt. Dus het is niet zomaar een hulp die God gemaakt heeft. Hij heeft eigenlijk een hulp gemaakt zoals hij zelf eigenlijk zichzelf ziet als hulp. Dus dat is al één belangrijk punt. Het is geen hulpje. Hè, of een, het is geen ja, het is echt een term die God ook gebruikt voor zichzelf. Het andere, kenego, hè, daar zit neged in. En dat woord, dat betekent eigenlijk tegenover. Dus niet bij hem past, maar letterlijk een hulp tegenover hem. En we zien bijvoorbeeld in Exodus 19, waar Israël zich legert tegenover de berg. Dus eigenlijk een soort positiebepaling is het. En dus het gaat om een goddelijke hulp die tegenover de mens staat. En ik vond een plaatje op internet en ik vond dit wel een heel sprekend plaatje. Misschien weet Peter welke sterrenconstellatie dit is. Maar, oh ja, oké. Maar wat het laat zien is, hè, ik vond het om twee redenen heel mooi. Eén is dat, ja, wij geschapen zijn met Gods licht. Hè, dat is één, dat komt hier heel mooi naar voren. Maar twee is dat de man en vrouw eigenlijk tegenover elkaar staan. En ik heb wel eens iemand horen uitleggen, hè, als je tegenover elkaar staat, dan kan je in de gaten houden het gevaar wat bij de ander van achteren komt. En daardoor kan je elkaar goed in de gaten houden. Dus er zit geen rangorde, maar ja, een tegenover elkaar. Naar beneden. Oh, zo. Kijken of dat werkt. Nou, laten we nog verder teruggaan naar de scheppingsorde. Ja, want we zien dus dat de vrouw tegenover de man geschapen is als een hulp, een goddelijke hulp. En hoe is dat nou ontstaan? Nou, we zien in Genesis 1 vers 27, en God de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Nou, daar zit nog wel wat op aan te merken. Want in het Hebreeuws staat er zagar unekeva. En daar staat dus niet wat je zou verwachten, man en vrouw. Hè, dan zouden staan ish we isha. Maar er staat mannelijk en vrouwelijk schiepen hen. Dat wil zeggen, hè, dat, en dat zijn de commentaren over eens, dat eigenlijk Adam eigenlijk een soort vorm was van man en vrouwelijk in zichzelf. Beide eigenschappen. En als we vanuit dat concept verder gaan denken, dan komt er eigenlijk een logische stap daarna. Want dan zien we eigenlijk hoe de vrouw gemaakt is. En dat lezen we in Genesis 2 vers 21 en 22. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, op Adam. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben, sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en bracht haar tot de mens. Nou, en dan zien wij heel letterlijk eigenlijk dat er een stuk rib weg is genomen. En er zijn ook wel biologen die hebben gezegd van ja, hè, waarom hebben mannen dan evenveel ribben als vrouwen? En dan krijg je dat soort rare discussies. Wat er denk ik, ja, wat natuurlijk nergens op slaat. Maar het Hebreeuws laat nog een hele interessante kant daarvan zien. Het woord rib is in het Hebreeuws tsela. Nou, dan denk je, dat betekent rib gewoon, hè? Dus een rib van een borstkas. Hier een plaatje ervan. Maar het woord rib, tsela, betekent meer dan alleen rib. Het betekent ook kant of zijde of eigenschap. En als we op die manier ernaar gaan kijken, dan kan je eigenlijk zeggen dat God eigenlijk van de Adam, van de mens, ja, een deel van zijn eigenschappen wegnam. En die eigenschappen, daar vormde hij de vrouw van. En dan krijg je een ander plaatje. Want dan is niet meer de vrouw eigenlijk een ander wezen, maar eigenlijk de man is eigenlijk onderdeel van de man, complementair. En eigenlijk alleen samen vormen ze die puzzel. En nou zijn er heel veel heidense mysteriegodsdiensten die dit concept ook wel hanteren. Dus die geloven eigenlijk dat die oorspronkelijke Adam, dat eigenlijk de Adam is waar wij naar moeten streven. En dus wat je nu heel veel ziet in onze cultuur, in onze maatschappij van vandaag, is dat er getracht wordt weer terug te gaan naar die Adam. En dat doen ze niet door het huwelijk of door gemeenschap in de gemeente van man en vrouw. Maar dat doen ze eigenlijk door het vrouwelijke aspect van, of in de man proberen ze de vrouwelijke aspecten te vinden. En bij de vrouw proberen ze de mannelijke aspecten te vinden. Dus we proberen in onszelf eigenlijk te komen tot die oorspronkelijke adem, tot die heelheid. Maar de Bijbel laat zien dat we complementair zijn en dat we dat ook moeten koesteren. Nou, van daaruit wil ik eigenlijk dan kijken naar Spreuken 31, het loflied op de vrouw. Want dan zitten we nog steeds met die woorden een degelijke huisvrouw. Hoe moeten we dat nou vertalen? En wat zegt het Hebreeuws daarover? Nou, als we kijken naar die term, Eshet Gaiel, Eshet betekent vrouw, en Gaiel hoe moeten we dat nou vertalen? Nou, laten we eens kijken hoe de Bijbel dat vertaalt. Want het woord gajal, dat komt in een aantal Bijbelplaatsen voor. Het betekent eigenlijk bewapend of krachtig. En het is eigenlijk een legerterm die te maken heeft met het leger. Zo lezen we in Exodus 14. Dan zal ik mij aan Farao en zijn gehele legermacht verheerlijken. En dus dat was gewoon het leger van Farao. Daar wordt die term gajal voor gebruikt. Dus het heeft iets te maken met het leger. Verder zien we in Jozua 8 vers 3. Hè, dat Jozua zich gereed maakt om op te trekken naar Ai. En dan zoekt hij dus mensen uit. 30.000 man. Dappere helden. En daar wordt ook dat woord gajal weer gebruikt. Dus het zijn een soort... ja, soldaten, ridders, in die context moeten we het plaatsen. En een andere tekst in Richteren zegt, allen waren krijgslieden. Nou, dan krijg je toch een heel ander beeld, hè? Dus hoe moeten we nou die Eshet Gaio vertalen? Nou, als we kijken naar de tekst, dan vinden we ook wat op de een of andere manier soort oorlogstermen terugkomen. Er staat bijvoorbeeld, op haar vertrouwt het hart van haar man en het zal aan voordeel niet ontbreken. En het woord wat daar gebruikt wordt is shalal. En shalal betekent oorlogsbuit. Dus dat suggereert dat de vrouw op pad is, zo gezegd, en met een oorlogsbuit terugkomt. Ik weet het niet. Een andere term die we zien is, zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. En als we kijken naar die term van omgort haar lendenen, je lendenen omgorden, als je kijkt naar de Bijbel, wordt dat alleen maar gebruikt in een oorlogssituatie. Dat is ook heel gek. Dus ja, als we dan denken aan die Eshet Gaio, ja, dan krijg je eigenlijk een plaatje. Ja, soldaten van de IDS. Ja. Maar ja, aan de andere kant, als ik dan verder lees, ja, dan lees ik van, zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Dat is dan weer heel huiselijk, hè, om dingen te maken. En bijvoorbeeld ook, zij vervaardigt linnen kleding. Hè? Dus dat is ook echt een, ja, meer een huishoudelijk iets. Dus ja, dan krijg je meer zo'n plaatje. Ja, wat is het nou? Dus ja, hoe moeten we het nou vertalen? Een militaire vrouw? Een krijgsvrouw? Of een soldaten? Nou, ik wil met jullie eigenlijk door het loflied heen gaan. En gewoon eens kijken, wat zijn nou de karaktereigenschappen van onze Eshet Gaio? En ik hoop dat we dan tot iets bijzonders komen. Nou, we beginnen met vers 12. Jullie kunnen meelezen in je Bijbel. En er staat, zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. En als we kijken naar het Hebreeuws, dan staat daar het woord gamal. Ze doet hem goed, gamal. En dat betekent compenseren of terugbetalen. Heel interessant komen we dat woord tegen in het verhaal van Jozef. Jozef werd door zijn broers verkocht als slaaf. Kwam in Egypte terecht in een hele benarde situatie in de gevangenis. En uiteindelijk werkt hij zich op met Gods hulp tot onderkoning van Egypte. En je kan je voorstellen, als die broers terugkomen of in Egypte komen vanwege de hongersnood, ja, dat eigenlijk Jozef klaarstaat om wraak te nemen. Hij heeft er alle recht toe en hij zit ook nog in die positie. En een mooie Hollywoodfilm zal het waarschijnlijk zo hebben af laten lopen, hè, dat er een goede wraak kwam. Maar heel bijzonder gebeurt dat niet. En Jozef omarmt zijn broers. Maar dan zien we op een gegeven moment later in Genesis dat als Jacob sterft, dat die broers toch de angst hebben dat Jozef wraak neemt. Dus ergens voelen ze toch aan van ja, wat gedaan is niet goed. En toch moet dat terugbetaald worden. En als we dan kijken naar Genesis 50, waar dat staat, dan staat er: toen Jozef's broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt wat wij hem hebben aangedaan. En dat woord gamal, terugbetalen of compenseren, wraak nemen zou je het ook kunnen vertalen, dat wordt daar gebruikt. En dus als we kijken naar de Eshet Gaïl, dan ja, doet zij eigenlijk de man, hè, als haar kwaad aangedaan wordt, dan denkt ze niet van, ik ga wraak nemen, wat vrouwen heel makkelijk kunnen, in een relatie bijvoorbeeld, maar dan denkt ze, nee, ik doe hem toch goed, ik ga niet meteen zinnen op wraak. En uiteindelijk denk ik, hè, als je niet op wraak uit bent, wat voor eigenschap is dat? Wat zoek je dan? Vrede. Ja. Dus dat is de eerste eigenschap. Ze is vredevol. Naar de volgende eigenschap. Er staat in vers 15, zij staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis, het voedsel, haar dienstmaagden, haar deel. En ik wil even focussen op dat woord als het nog nacht is. Iedereen die kinderen heeft gehad, of heeft, die weet, als je een baby hebt, dan moet je er 's nachts uit, want dan begint het kind te huilen. En dan moet je voeding geven. Maar dat is het tijdstip waarop je wil slapen. Dus daar heb je helemaal geen zin in. Dus eigenlijk die term als het nog nacht is, dat betekent eigenlijk ja, als het niet uitkomt. Ja, als je er geen zin in hebt. En toch doet die Eshet Gaïl, staat op en zorgt voor het voedsel. En welke karaktereigenschap is dat? Want een kind ja, waar je niet van houdt, ja, daar sta je ook niet voor op. Zorgzaam, ja.
Liefde.
Ja, heel goed. Dus dat is de tweede eigenschap. We gaan naar de volgende. Zint zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. In het Hebreeuws staat hier het werkwoord zaman. En zaman betekent plannen maken of beramen. Dat betekent dat je eerst over iets nadenkt en het dan pas doet. Dus ze gaat eerst bedenken van ik wil die akker, hoe ga ik dat doen? En ze wacht het juiste moment af en dan slaat ze toe. Dan zorgt ze dat ze die akker verwerft. Nou, wat voor eigenschap is dat? Wijsheid, ja. Zakelijk, ja. Sorry? Onderscheidingsvermogen, ja. Tactisch, ja. Nou ja, dat komt allemaal heel dicht in de buurt van wat ik had. Geduld, ja. Ja. Maar dat zit er natuurlijk ook een beetje in. Tactisch is natuurlijk ja, dat je op het juiste moment, hè, niet meteen luk, raak, pats, boem, ik ga dit doen of dat doen, nee. Ze wacht geduldig af, ze beraamt het, ze maakt plannen en op het juiste moment slaat ze toe. Dan in vers 18. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt, desnachts gaat haar lamp niet uit. Nou, dan wil ik eigenlijk op twee punten focussen. Eén is het woord bemerken. Dat is het woord ta'am. En ta'am betekent beproeven of geestelijk waarnemen. Dat betekent dat je niet zomaar alleen je best doet, maar ook echt het heel nauwkeurig tot op de bodem uitzoekt. He, dus als zij in de gaten heeft van, hé, dat gaat goed in het leven, dan duikt ze daar helemaal in en dan gaat ze dat helemaal uitzoeken. En desnachts, in de nacht eigenlijk van je leven, dus in het dieptepunt van het leven, zo moeten we dat lezen, dan gaat haar lamp niet uit. Dan wordt ze juist, op het moment dat het juist tegen zit, dan gelooft ze dat het beter gaat worden. Dan gaat ze juist door. Dus daar zit volharding in, geloof. Dan gaan we naar vers 20. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige en haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige. En dan wil ik even naar het Hebreeuws kijken. Want daar wordt het woord hand, dat wordt gebruikt kaf. En het woord kaf is een open hand. Dus wat betekent een open hand? Als je een open hand naar iemand hebt, als je een open hand naar een ellendige hebt, naar iemand die arm is, vrijgevig, ja, goedheid, ja, dus dat zit er allemaal in. Zeker, ja. Ja, dat zit allemaal in die goedheid, denk ik, hè? Ja, absoluut. Gaan we nog een keer naar die zin kijken en dan zien we, zagen net de ellendige. Ja, ik vind dat toch een wat slechtere vertaling. Het woord ani, dat is meer een arme, iemand die weinig heeft. En dan gaan we naar de nooddruftige, dat is echt een heel oud-Hollands woord, vind ik. Efjoon. Een efjoon is eigenlijk iemand die nog armer is dan een arme. Die dus echt, dus je hebt een arme die heeft gewoon weinig te besteden, zal ik maar even zeggen, als we het in deze tijd zouden zien. En een nooddruftige, een efjoon, die heeft gewoon helemaal niets. Die is gewoon dakloos, zou je kunnen zeggen. Ja. Efjoon. Ja, le efjoon, la efjoon, dus naar de. Ja, heel goed, heel. En het woord uitstrekken wordt shalach, dat betekent het zenden naar. Dus dat heeft echt een beweging naar iemand toe. En ik denk dat wat dat voor eigenschap is, een vriendelijkheid. Eigenlijk iemand, je kan aan een arme geven, maar iemand die niks heeft, die ook niet om hulp durft te roepen, daar strekt zij zich naar uit. Zo moet je dat eigenlijk zien. Dus ook al vraagt iemand niet om hulp, dan weet ze toch diegene te vinden. Hij doet het niet meer. Heb je nog een batterij? Ja.
Verder?
Nee, terug. Ja. Ja. Ja, de volgende vers wat we gaan behandelen is 25. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. En dat woord lachen, dat wordt gebruikt in het Hebreeuws shagach. En shagach is echt lachen, of pret maken, dansen. Als we kijken naar de Bijbel, dan zien we bijvoorbeeld als David de ark binnenhaalt. En dan staat er, en David en geheel Israël dansten uit alle macht voor het aangezicht, voor Gods aangezicht. En daar wordt ook dat woord shagach gebruikt. En bijvoorbeeld een andere tekst in Zacharia 8 staat, en de pleinen zullen, van de stad zullen vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. En ook daar wordt dat woord weer gebruikt. En je kan je voorstellen, kinderen die spelen, die blij zijn, die lachen. En in Psalm 2 staat, in de hemel, die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Hè, en dus dat lachen heeft ook een beetje sarcastisch iets. Hè, van wat er ook gebeurt, ik blijf toch lachen. Ik blijf toch vrolijk. Dus de eigenschap die daarbij past, blijdschap. Ja, dat was er al. Ja, volgende. Met wijsheid opent zij haar mond. Een vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Nou, we zullen eerst kijken naar wijsheid. Wie weet wat het woord voor wijsheid is? Chochma. Ja, heel goed. Chochma. En chochma vind ik wel mooi. Ik heb ooit eens geleerd dat je dat ook kan vertalen als koachma. En koach is kracht of potentie. Dus koachma, wat is de potentie? En je kan dus altijd, wijsheid is natuurlijk, ja, dat je kan altijd dingen kijken van wat niet goed gaat. Maar chochma is wijsheid om te kijken, een soort oplossing. Dat je kijkt van, wat is de potentie? Wat kan ik ermee doen? Ja. En dat heeft dus ook te maken met zelfbeheersing. Want je bent heel erg geneigd om negatieve dingen te zeggen. Heel snel. Maar als je even nadenkt en echt wijs wil zijn, echt goede dingen wil zeggen, dan wacht je even en dan denk je even van wat is hier de potentie? Ik wil iets opbouwen, laat ik iets wijs zeggen. Dus ook een stukje zelfbeheersing. Dus dat is de eigenschap die erachter zit. Ik vond wel een leuk plaatje van het hondje die zich ook moet zelfbeheersen. Ja. Ja, in diezelfde zin staat ook nog vriendelijke onderwijzing. Ik vind dat wel heel mooi. Ik zeg dat ook tegen de kinderen. Want welk woord voor onderwijzing wordt daar gebruikt, denken jullie? Torah. Ja. Dus de Torah ligt op haar tong. Heel mooi. Maar er is iets aparts met deze zin. Want er staat vriendelijke onderwijzing. Torah geset. Geset betekent barmhartigheid of zachtmoedigheid. En dan denk je, wacht even, heel veel mensen denken dan van, ja maar wacht even, wet en zachtmoedigheid, dat gaat toch niet samen? Dan heb je een wet van liefdevolle vriendelijkheid. Nou ja, als ik 130 rij, waar ik 100 mag, en ik krijg een boete, dan vind ik dat niet heel zachtmoedig, zal ik maar zeggen. Maar het is wel de wet. Nou, hoe moeten we dat nou rijmen? Nou, ik denk dat er maar één iemand is geweest, ons voorbeeld, Yeshua, die dat kan rijmen. En dat lezen we in het evangelie van Matthäus. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Daar zou je het op eerste gezicht niet zeggen. Maar we lezen daar het woord zachtmoedig. Maar dit gaat over de Torah. Want het juk, dat zeggen de rabbijnen. En dat lees je in ook de rabbijnse literatuur. Het woord voor juk betekent, als je het juk op je neemt, dan neem je de Torah op je. En Yeshua zegt, neem mijn Torah op je. Want ik ben zachtmoedig. En daar zien we dus die Torah geset bij elkaar komen. Dat is ook de manier waarop de vrouw met anderen omgaat. Zachtmoedigheid. Ik kon geen ander plaatje vinden, maar ik vond dit wel bij passen. Toch? Dan denk je, bij een ottertje denk je toch aan zachtmoedigheid, of niet? Oké. Nou, we hebben al deze 9 eigenschappen gehad. En dan is mijn volgende vraag aan jullie. Welke eigenschappen hebben we hier behandeld? De vruchten van de geest. Amen. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. En dat vind ik wel heel mooi. Trouwens, het woord trouw, dat is ook geloof. Dus die hadden we daarin. Ja, ze komen allemaal terug. En dan gaan we even weer terug naar die Eshet Chayil. Want dan hebben we het dus over een vrouw die een strijd voert. Een krijgsvrouw. En welke strijd voert zij? Een geestelijke strijd. Zeker. En we lezen dat ook in de Bijbel. Dus zo verrassend is dat niet. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. En uiteraard in Efeze 6, jullie allemaal wel bekend denk ik. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En ik wil nog een paar punten doornemen van het loflied, voordat we stoppen, om te laten zien dat het ook echt om een geestelijk iets gaat in het loflied. Natuurlijk gaat het ook om fysieke dingen, dat lezen we ook, maar er zit ook een geestelijke kant aan. En we zien bijvoorbeeld in vers 11, op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. En dat woord vertrouwen, daar wordt het woord betag gebruikt. En betag betekent bewaken, beschermen. In het modern Hebreeuws heb je het woord bitachon, dat is beveiliging. Dus die zorgt voor een veilige omgeving, laat het zo zeggen. En dat woord batag, dat vertrouwen, dat zie je dat dat in de Bijbel alleen wordt gebruikt voor God. Dus het is heel bijzonder dat dat hier ook gebruikt wordt voor de vrouw. En in die zin heeft het dus ook een geestelijke betekenis. Dan staat er, ze doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Dat is eigenlijk een hele rare zin. Want ze doet de man goed. En dan zou je zeggen, al de dagen van zijn leven. Maar wat ze doet, overstijgt het leven van de man. Dus het gaat door, zodra de man overlijdt. Dus het stopt niet, maar het heeft eeuwigheidswaarde. Dat is de boodschap erachter. En de volgende, zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Nou, als ik dit lees, dan triggert dat bij mij iets. Ik weet niet, wat denken jullie bij wol en vlas? Hebben jullie daar een idee bij? Bekleden, ja. Zeker. Maar als je in de Bijbel leest, wol en vlas. Mag niet samen. Dus zij let goed op of dingen samen kunnen of niet. Dus het gaat om onderscheidingsvermogen. Eigenlijk op geestelijk gebied. Dus niet alleen. Zij moest natuurlijk in die tijd ook kijken vol en vlas. Maar het gaat ook om een stukje geestelijk onderscheidingsvermogen. Van welke dingen kunnen wel en niet bij elkaar. En ik denk dat de vrouw daar ook een rol in heeft. In het gezin, maar ook in de gemeente. En verder is er een hele duidelijke tegenstelling met de wereld. Dus dat laat ook zien het geestelijk aspect. Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Nou ja, dat laat al zien dat aardse waarden niet van belang zijn voor deze vrouw. Bedrieglijk wordt het gebruikt, het woord sheker voor gebruikt. Dat betekent vals of leugenachtig. En als je gaat kijken in de Bijbel, dan vinden we in de 10 geboden, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En als het gaat om bevalligheid in deze tijd, dan denk ik dat we heel veel bevalligheid om ons heen zien. Op internet, op social media. Maar je ziet vaak ook, dat valse dingen zijn. Er wordt veel gefotoshopt, dingen worden mooi gemaakt, filmpjes. En dat is eigenlijk een vals getuigenis. Dat is bedoeld. Ik denk dat we daar ook doorheen moeten prikken. Een ijdel, nou ja, dus jullie meesten wel weten wat dat betekent. Dat is natuurlijk een oud-Hollands woord, maar het betekent eigenlijk tijdelijk. Hevel betekent damp, iets wat vluchtig is. En ik denk dat in onze wereld de schoonheid, het alles moet mooi zijn, dat staat voorop. En we moeten ons realiseren, ook met het geestelijke oog, dat dingen zijn die tijdelijk zijn. Nou, in vers 19 zien we, zij grijpt het spin, met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Ook daar, als we naar het Hebreeuws kijken, kunnen we daar nog een diepere betekenis in vinden. Allereerst het woord spinrokken. Daar wordt het woord kishor gebruikt. En kishor is afgeleid van kashar. En dan kennen jullie ook wel eens het woord kosher. En daar zien we ook weer van dat de vrouw kan zien wat is kosher en wat is niet, om het zo maar te zeggen. Wat is goed en wat is niet goed. En het woord peleg, dat is het woord voor weefspoel. Lach betekent ondersteunen. Dus de vrouw ondersteunt ook in geestelijke zin. Nou, als laatste wil ik nog noemen, het laatste vers eigenlijk, of het één laatste vers. Kracht en luister is haar gewaad en de komende dag lacht zij toe. En wat ik heel mooi vind is dat daar het woord os en hadar wordt genoemd, kracht en luister. En als we in de Bijbel kijken, dan zijn dat de eigenschappen van God. In Kronieken 16 staat, want alle goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt, majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar hij woont. En daar komen die beide eigenschappen, luister, dat is hadar, luister is pracht eigenlijk, zo zou je dat kunnen vertalen, en os is sterkte. Die komen er allebei in voor. Dus het zijn eigenschappen van God. En daarmee laat het loflied op de vrouw zien dat de vrouw eigenlijk het evenbeeld is van God. Ze is er zelfs mee bekleed. Ja, ik wil eindigen met een boodschap aan de mannen. En voor de vrouwen, maar eerst voor de mannen. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij als man, of dat in het gezin is, in het huwelijk of in de gemeente, dat we ons moeten realiseren dat vrouwen eigenlijk complementair aan ons zijn. En dat we de heelheid moeten zoeken in de vrouw. Dat als je als gemeente, als gezin, als huwelijk compleet wil zijn, dat je elkaar nodig hebt en dat je ook gebruik moet maken van de verschillen van elkaar. En voor de vrouwen wil ik zeggen, realiseer je dat je een plaats hebt in de geestelijke strijd met de eigenschappen die we hebben doorgenomen. En ga niet op zoek naar het mannelijke in jezelf, maar zoek de man op, ook om samen die heelheid te vinden. Amen.